broeder Fijn van Raad nu de gelegenheid geven om het woord voor ons te openen.
Ik stel u voor het gedeelte te lezen dat ook op de kaart staat van Johannes 3. Johannes 3. Maar dan wilde ik beginnen voor het verband bij hoofdstuk 2, vers 23. En u zult bij de toespraak wel merken waarom. Johannes 2, vers 23. En toen hij te Jeruzalem was op het Pascha, gedurende het feest, geloofden velen in zijn naam, daar zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij allen kende en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde. Want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts tot hem en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil en gehoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kan dit gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem, zijt gij de leraar van Israël en weet gij dit niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven als ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Tot zover. Op de uitnodiging, beste vrienden, daar staat dat het vanavond zal gaan over wedergeboorte. En als u goed opgelet hebt, en dat hebt u natuurlijk, dan zult u ontdekt hebben dat het woord wedergeboorte in deze verse van Johannes niet voorkomt. Is dat dan een onbijbelse term, om zo te zeggen? Nee. Er komt tweemaal in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, het woord wedergeboorte voor. Maar dat is een ander woord dan wat we hier in Johannes 3 hebben, wederom geboren worden. Ik zeg dat even voor de volledigheid erbij, want u zou dat eens tegen kunnen komen en dan zeggen, hey, is dat nou precies hetzelfde of wat anders? Ik doe bij die twee plaatsen op ten eerste Matteüs 19. Matthäus 19, vers 27 en 28. Daar lezen we dit. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel worden? En Jezus zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, gij ook zult zitten op 12 tronen om de 12 stammen van Israël te oordelen. Kijk, daar heb je de eerste keer dat het woord wedergeboorte in het Nieuwe Testament, en dat geldt voor heel de Bijbel, voorkomt. Waar slaat het hierop? Het slaat hierop dat er komt eenmaal een tijd dat de staat van zaken op aarde veranderd zal worden. Nu is het de tijd dat de Satan nog de overste van deze wereld is. Nu is het nog de tijd dat het kwaad op aarde heerst en niet door God bestraft wordt. God laat dat als het ware geworden. En God laat in deze wereld zijn evangelie verkondigen. Om mensen te redden. En als iemand voor Jezus Christus kiest, dan blijft dat niet onbeloond. Er was een rijke jongeling bij de Heer Jezus gekomen, dat gaat hier aan vooraf, aan Matthäus 19, dat gedeelte wat we lazen. En die had gevraagd wat hij moest doen. Om het eeuwig leven te berven. Om het koninkrijk in te gaan. En de Heer, die had hem op de proef gesteld. En toen bleek dat die man zo aan zijn geld hing, dat hij uiteindelijk niet Jezus wilde volgen. En dan zegt de Heer Jezus, hoe bezwaarlijk zullen rijken gaan door het oog, door in het koninkrijk Gods. Het gaat nog makkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods. Menselijke wijs gesproken zou je zeggen, dat is dus totaal onmogelijk. Maar dat is de bedoeling niet, maar de bedoeling is wel om te zeggen, je moet er heel wat voor over hebben. Als je de mammon wil dienen, dan kun je niet ingaan in dat koninkrijk. Nou, de discipelen horen dat aan, en dan zeggen ze, ja maar, zie, wij hebben u nou verlaten, we zijn u gevolgd, en wat zal ons deel dan worden? En dan zegt de Heer, kijk eens, in de wedergeboorte, dan zullen jullie, als ik zal zitten op de troon van mijn eerlijkheid, dan zullen jullie ook zitten op 12 tronen oordelende de 12 stammen Israëls. Daar ziet het begrip wedergeboorte dus op de wedergeboorte van deze aarde, dit aardse bestel hier, die zal plaatsvinden, die totale omkeer, wanneer Satan gebonden zal zijn en Jezus Christus de regering ter hand neemt. Dat zal in deze schepping een geweldige omkeer zijn die je een wedergeboorte, handelingen 3, de wederherstelling aller dingen kunt noemen. De tweede tekst komt dichter bij wat wij nu hadden en in Johannes 3 bedoel ik dan. En dat is in Titus 3, vers 5. Titus 3, het vijfde vers. En voor het verband begin ik weer iets eerder, vers 4. Maar, toen de goede tierenheid en mensenliefde van God, onze heiland, verschenen is, heeft hij ons behouden. Niet op grond van werken der gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland. Daar gaat het wel degelijk om de verandering die er bij een zondaar plaatsvindt wanneer hij komt tot geloof in Jezus Christus. Dan leert hij die barmhartigheid van God kennen, want het is niet op grond van werken dat wij behouden worden, maar alleen op grond van de genade en de barmhartigheid van God. En dan zegt God dat dat gebeurt door het bad als het ware van een wedergeboorte. Een reiniging vindt er plaats en een vernieuwing door de Heilige Geest. Die twee aspecten, reiniging, vernieuwing, nieuw leven, vindt u straks ook in Johannes 3. Maar hier wordt dat genoemd een bad der wedergeboorte. En wat betekent het dan? Wel, net als in Matteüs 19, ziet het op een totale verandering van situatie. Een totaal andere staat van zaken. Alleen in Matteüs 19 ziet het op de wedergeboorte van de schepping. De totale verandering in stand van zaken in de schepping. Hier ziet het op de totale verandering van stand van zaken bij de gelovigen. Daar heeft een omkeer plaatsgevonden. Een totale verandering van zijn levenssituatie. Niet om hem heen. Hij woont nog in hetzelfde huis, die man die tot bekering of die man die wedergeboren is. En hij werkt nog bij dezelfde zaak. Maar in zijn leven is de zaak totaal veranderd. Hij dient nu niet meer de Satan, maar hij dient God. Hij is een heel andere betrekking gekomen. Als we gaan naar Johannes 3, en dat gaan we dan nu doen, dan zullen we zien dat het wedergeboren worden daar ziet op het feit dat je leven krijgt. Nieuw leven. Dat houdt mede verband met Titus 3 natuurlijk, die verandering van de stand van zaken. Je kunt die twee niet losmaken, Titus 3 vers 5 en Johannes 3. Maar het is toch iets anders aspect. Het ziet nu op een geboren worden uit God, zodat je een nieuw leven ontvangt en je nu een kind van God bent geworden. Ik ga nu Johannes 3 vers 5 en 3, vanaf vers 3 bedoel ik dan, met u bespreken en dan zullen we dat eens nagaan. Het is altijd goed, als je een Bijbelgedeelte leest, om je af te vragen, dat stuk wat ik nu lees, waar het me nu eigenlijk om gaat. Waar staat dat tussen? Wat gaat er aan vooraf? Wat volgt er? We zeggen dan, je moet bij een Bijbelgedeelte dat je leest, altijd letten op het verband. Anders gezegd, met een vreemd woord, op de context. De tekst moet je zien in zijn context, in zijn samenhang. Nu, we lezen in Johannes 2 dat de Heer Jezus een wonder heeft gedaan. Hij heeft, punt 1 in Cana, water in wijn veranderd. Hij heeft in de tempel de kooplieden uitgedreven. En nou zijn er Joden, vers 18, en die zeggen tot hem, welk teken toont ge ons dat ge deze dingen doet? En dan zegt de Heer, die bekende woorden, breekt deze tempel af. Hij doet hem op zijn lichaam. En in 3 dagen zal ik hem oprichten. In 3 dagen zal hij weer opstaan. En dan zeggen de Joden, ja, maar er is zo lang over die tempel gebouwd, 46 jaar. En gij zult die in 3 dagen oprichten. Maar staat er dan, hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgestaan was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dat loopt vooruit natuurlijk, hè, op straks de opstanding van de Heer. Maar nu komt het in vers 23. En toen hij te Jeruzalem was op het Pascha, gedurende het feest, geloofden velen in zijn naam, daar ze de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij alle kende en omdat hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat de mens was. Daar zit je met de moeilijkheid. Daar staat dat deze mensen, die geloofden in zijn naam. Maar, nou moet u lezen wat erachter staat. Daar zij de tekenen zagen. En dan neem ik u mee in de geschiedenis, een heel en terug. Hier Jezus in Palestina. En ik ga terug voordat het volk Israël in Palestina binnenkwam. voor de woestijnreis. Ik zie hen in het land Egypteland tijdens de 10 plagen. En tijdens één van die plagen, dat het stof luizen wordt, dan kunnen de Egyptische tovenaars het niet meer nadoen. De andere tekenen konden ze nabootsen. Maar dit teken, dat materie leven werd, dat konden ze niet. En weet u wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze, dit is Gods vinger. Ze bedoelen daarmee, dit is geen menswerk. Dit heeft die God van Israël gedaan. Betekent dat, dat zij zich nu bogen voor die God van Israël? Nee. Maar ze erkenden wel, door het teken dat ze zagen, dit komt van God. Nu, zoiets is hier met deze Joden het geval. Ze geloven in Jezus, moet wel de Messias zijn, want wie kan zulke tekenen doen, dat moet toch wel. Met andere woorden, de ouden uit de reformatietijd en later zeiden, kijk, dit is een tekengeloof. Je had van die termen, die nog niet zo gek waren, een tijdgeloof, een tekengeloof, teken- of wondergeloof, een historisch geloof, dat je met de paplepel is ingegeven. Dan gaat het om iets voor waar aannemen, maar niet dat tot je hart laten spreken. Je neemt het verstandelijk voor waar aan, want je kan het niet ontkennen. Moet wel. Maar het heeft geen effect op jouw hart, op jouw geweten. En dan helpt het niet. Zo'n geloof helpt niet. In feite is dat maar een beetje een verstandelijke overtuiging of een gevoelsovertuiging, maar niet een gewetensovertuiging, een hartenovertuiging. En misschien zit hier vanavond iemand die, ja, gelooft wel in Jezus Christus, gelooft in God als de schepper, gelooft in Jezus Christus. En die toch niet van harte gelooft in hem. Ik weet wel dat voor mijn bekering, voordat ik dat werkelijk aanvaarde en geloofde in de Heer Jezus Christus, als mijn redder, als mijn heiland, dat ik in God geloofde. Daar was geen twijfel aan. Ik geloofde in het bestaan van Jezus Christus. Al die heilsfeiten, dat hij geboren was te Bethlehem, dat hij geleefd had, wonder gedaan had, opgestaan was ten derde dag, dat ten hemel gevaren was, daar twijfelde ik niet aan, dat was allemaal waar. Dat hij aan het kruis gestorven was voor verloren zondaars, accepteer ik ook. Maar weet u waar het grote punt zat? Om te aanvaarden dat hij dat voor mij gedaan had. En dat ik nou mijn hand erop mocht leggen en mocht weten behouden te zijn. Kijk, ik vond mezelf daar eigenlijk te slecht voor. Ik dacht, ik moet mezelf eerst opknappen. En als ik dan wat beter ben, dan kan ik zeggen dat er bij mij wat veranderd is, dat ik bekeerd ben, dat ik wederom geboren ben. Nou zou ik het pas tegen mijn ouders zeggen. Ik wou het eerst weten en dan in Christus geloven. En het woord zegt nee, je moet eerst God op zijn woord nemen. Geloof in Jezus Christus. En dan pas krijg je de zekerheid van het geloof. En je hoeft jezelf niet op te knappen, want dat kun je niet. Je moet juist zoals je bent, moet je naar God, naar Christus toe gaan. God wil je hebben zoals je bent. Zolang je probeert jezelf op te knappen om je aangenaam te maken bij God, kan God je niet gebruiken. Ik heb wel eens meer verteld in een samenkomst, ik weet niet of het ooit hier geweest is, van die schilder in Italië. Die zocht een man om die te tekenen, te schilderen. En hij vond een zwerver bij een brug. En hij vroeg hem of hij model wilde staan, dat wilde die zwerver wel, het was echt een verlopen type. En hij kreeg handgeld, dan dacht de schilder, komt hij in ieder geval. Dus hij geeft hem wat handgeld en hij wacht hem op bij zijn atelier op de afgesproken tijd. Maar wat heeft die man gedaan? Die dacht, jongens, ik kan zo smerig als ik ben, kan ik niet bij die schilder komen. Dus die ging naar de kapper, die liet zijn haar losknippen en zag ook nog kans. Een wat betere jas te krijgen, een jasje en een overhemdje. Nou, het lukte hem, hij was aardig opgeknapt en zo kwam hij bij de schilder. En die deed de deur van zijn atelier open en die ziet die man voor hem staan. Hij zei, wat kom je hier doen? Die man, u hebt mij toch gevraagd om model te staan? Oh, zegt die schilder. Ben jij die zwerveling daar? Ja, dat ben ik. Ja, maar zegt die schilder, man, ik kan jou zo niet gebruiken. Hij zei, ik had je nodig als model voor de verloren zoon. Hij zei, maar zoals je nou bent, ben je de verloren zoon niet meer. Dan kan ik je niet gebruiken. Dus de man kon heen gaan. Nou, zo is het ook met God. Niet dat hij ons uit wil schilderen. Maar het gaat alleen om dit idee. God die wil ons ontvangen zoals we zijn. En hij zorgt dat het vuile pak wegkomt. En hij heeft dat mooie schone kleed. En hij heeft die nieuwe sandalen voor onze voeten. En hij heeft die ring voor onze vinger. Nieuwe kleren. Alles krijgen we van hem. Maar dan moeten we eenvoudig terugkomen. Die zoon die had onderweg kunnen proberen wat hij wou om zich aangenaam te maken. Maar dat hielp hem niet. De vader wilde hem ontvangen zoals hij was. En die wilde hem bekleden. Wel nu, dat zullen we moeten beseffen. Zo moeten we in het geloof, in kinderlijk vertrouwen tot God gaan. Wel nu, deze mensen hier deden dat niet. En dan gaat hoofdstuk 2 over in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 zegt aan het slot, dat Jezus vertrouwde zich niet aan die mensen toe. Want hij wist wat in de mens was. In die mensen die in tekenen geloofden. En daarom in hem. En dan begint hoofdstuk 3. En er was een mens. En niet de eerste, de beste. Er was een mens uit de fariseeën. Die naam fariseeën en een fariseeër heeft bij ons een hele negatieve gevoelswaarde. Dat komt door de Bijbel. Dat komt door het Nieuwe Testament. Dat ons onthuld heeft, ook mede door de woorden van de Heer Jezus, wat voor mensen die fariseeërs waren. Want de Heer Jezus keek dwars door hun mooie uiterlijk en dwars door al hun vroomheid heen tot diep in hun hart. En hij heeft in Matteüs 23 geschilderd hoe dat eruit zag. En hoe ze in de praktijk zich gedroegen. Maar voor de mensen vertoonden zich deze fariseeën als zeer vrome leidslieden van het volk. En ze stonden op de hoeken van de straten te bidden. En ze gaven openlijk aalmoezen. Maar in het bedekt, dan zorgden ze dat ze goed door weduwen verzorgd werden en aten hun huizen, om zo te zeggen, op. Dan lieten ze hun voor hen zorgen en allerlei andere dingen, huichelachtige zaken deden ze. Wel nu is er zo'n man uit de fariseeën. Hij was nou niet zo'n huichelaar, gelukkig niet. Hij behoorde tot die strenge kasten van afgescheidenen. Ze vonden zich veel beter dan de rest van het volk. Zij waren de afgezonderden. Nou kent de Bijbel, dat wil ik er wel even bij zeggen, het begrip afzondering. Maar de Bijbel kent dat altijd als een begrip afzondering ergens naartoe. Toewijding. En dan is het natuurlijk ook afzondering ergens van. Maar als we alleen maar bij afzondering van blijven, dan heeft afzondering geen waarde. Het moet zijn werkelijke afzondering naar God toe. Om hem te dienen. Hem te volgen. Nou, deze mensen scheiden zich alleen af van het lagere volk. En zijn naam was Nicodemus. In Nico zit overwinning, dat woord. En in Demus, daar vind je hetzelfde woord als in democratie, dat is volk. Dus dat was iemand die de overwinnaar van het volk was. Je zou kunnen zeggen, wat zijn naam dan betreft, een leidsman. Als die dan ook werkelijk die naam met ere droeg. Hij was een overste van de Joden. Nou, dat staat er. En die komt 's nachts. Waarschijnlijk durft hij niet overdag. Wat zouden ze wel zeggen? Hé, Nicodemus, ga jij naar die rabbi van Nazareth? Jij bent toch de rabbi van Israël? Je bent een leidsman. Moet je door die rabbi uit Nazareth, wat komt er nou voor goeds uit Nazareth, moet jij je daardoor laten voorlichten en geloof je soms in hem? Zulke overwegingen zullen wel een rol gespeeld hebben dat hij 's nachts bij Jezus kwam. En dan zegt hij, rabbi, dat betekent meester, een Joodse uitdrukking voor een leraar, voor een meester. Rabbi, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Wij weten. Hier heb je dat weten. Waar rust dat weten op? Is dat een geloofsweten? Nee, wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet als God niet met hem is. Dat is een hele logische redenering. Daar zit geen woord geweten bij. Wel weten, maar niet geweten. Dat is niet een kwestie van geloof, van het hart, maar dat is een kwestie van verstandelijke overweging. Meester, u moet wel van God zijn, want u doet zulke wonderlijke tekenen, dat kan niet anders. Hetzelfde als met die tovenaars in Egypte. Dit is de vinger Gods, dat konden ze niet ontkennen. Maar zo duidelijk. Maar dat verandert je nog niet, dat helpt je nog niet. En deze Nicodemus die heeft gedacht, nou kan ik met deze rabbi van Nazareth, is heel rustig, 's nachts, niet gestoord, dat kan er ook bij zitten, tevens, kan ik eens praten, en dan wil ik het eens hebben over zijn gezag. Waarom doet hij deze dingen? Het moet wel van God zijn, maar hoe zit dat nou precies? Daar wilde hij over praten. En dan zie je dit merkwaardige, dat Jezus antwoordt. En die gaat op die hele kwestie van het teken en van door God gezonden zijn. En op welk gezag doet gij deze dingen, waarbij die ook speelde, daar gaat hij niet in. Helemaal niet. Je zou kunnen zeggen dat het antwoord van de Heer Jezus eigenlijk een koude douche voor Nicodemus is. Want de Heer die zegt tegen hem, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dat is een hard woord. Dat betekent dus dat je eerste geboorte, die brengt jou er niet. Die mag dan een leider van de Joden zijn. Je mag behoren tot de strenge sekte van de Farizeeën. Maar dat baat jou allemaal niets. In de Efezebrief staat ook zo'n hard woord. Daar staat dat de mens zonder God dood is in zonden, misdaden en zonden. Hij is niet een beetje afgeweken. Die mens die komt niet een klein beetje tekort. Nee, zegt Paulus, je bent dood in je misdaden en zonden. Je bestaat eigenlijk niet voor God. Er is geen gemeenschap met God. Het is net als met die verloren zoon. Deze mijn zoon was dood. Hij had de band met de vader verbroken, was naar het verre land getrokken, trok zich niks meer aan van zijn vader. Nou, zo is het met de mens die van God is afgeweken en leeft naar het goeddunken van zijn eigen hart. Dood in misdaden en zonden. Dan moet er levend gemaakt worden. Hier is het. Jouw eerste geboorte, Nicodemus, heeft niks te betekenen. Hoe hoog je ook op de ladder van het Jodendom mag zijn geklommen, voor God betekent dat niks. Je moet opnieuw geboren worden. Opnieuw of van bovenaf. Maar er moet een totaal andere geboorte plaatsvinden. Dat is het punt waar het om gaat. En dan zegt Nicodemus, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Als je dit Bijbelboek, het evangelie van Johannes, leest in zijn geheel, dan zie je hoe de natuurlijke mens, de mens van nature, dan mag hij nog zo kopie-kopie wezen, intellectueel, dat die mens niks begrijpt van de geestelijke dingen. Hier Nicodemus, hoe kan dat nou, opnieuw geboren worden? Later, de Samaritaanse vrouw, als de Heer spreekt over het water dat hij heeft, de gave Gods, dan zei ze, oh meester, geef me dat, omdat ik niet hier hoef te komen om te drinken, om te putten. Want de Heer heeft gesproken dat hij water heeft waarvan je nooit meer dorst krijgt. Later de Joden, als hij spreekt over het brood des levens, het manna dat van de hemel daalt, dat hij dat is, en dat als iemand dat eet, niemand meer honger moet. Oh, dan zeggen de Joden, geef ons dat brood, opdat we geen honger meer hebben. Ze pakken iedere keer dat wat Jezus geestelijk bedoelt, pakken ze natuurlijk, letterlijk op. Ze dringen niet door in de geestelijke betekenis. En dat klopt ook weer met wat Paulus schrijft in de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 2. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dan moet zijn hele denkrichting omgedraaid worden. Dan moet hij anders leren denken. Niet dat zijn denkprocessen veranderen moeten, die blijven natuurlijk gelijk. Logica blijft logica. Maar wat veranderd moet, dat is, in plaats van te denken naar zijn eigen inzicht, Moet hij gaan luisteren naar wat God zegt? Moet hij onderwezen worden? Moet zijn verstand geopend worden voor de dingen Gods? En als iemand wederom geboren is, dan krijgt hij zicht op de geestelijke zaken. Maar Nicodemus die zegt, kan iemand voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Nicodemus die heeft misschien gedacht, ja letterlijk kan dit natuurlijk nooit. Dat is duidelijk. Maar is er misschien zo'n soort incarnatie of zo waar die Jezus van Nazareth het over heeft? Dat is tegenwoordig in, hè, ook in de christenheid. Incarnatie. Dat betekent dat je leeft een bepaald leven. Dan verlaat je ziel het lichaam. Dat lichaam is waardeloos. Dan kom je na verloop van tijd weer terug. Dan krijg je een ander lichaam bij een ander mens. Heb je nou in je eerste leven goed geleefd? Dan kom je in je tweede leven wat hoger uit. En in je derde leven nog weer hoger. De Indiërs, de Hindoes, hadden dan ook kasten. Hè, de laagste kasten, de paria's. En dan ging dat de soldaten en handwerkslieden en de priesters, de brahmanen. Nee, maar dat waren kasten, die gingen zo omhoog. Die moest je dan doorlopen. Door goed te doen. Deed je het heel slecht, dan had je kans dat je ziel in het lichaam van een kat terugkwam of iets dergelijks. En dan moest je weer helemaal opnieuw beginnen. Dan moet je als kat weer goed doen, om tenslotte hoger op te komen. En dan tenslotte, dan verliet jouw ziel eigenlijk die cyclus. Huh? En dan overwon je dat. En dan kwam je in het nirwana, het zalige niet zijn. En dan had je het bereikt. Dat is het eigenlijke doel van het leven. Nou, misschien heeft Nicodemus dat gedacht. En heeft hij dat van de Oosterse godsdiensten die de Grieken beïnvloed hadden en waardoor de Grieken die incarnatieleer ook aangenomen hadden, Plato onder andere. Wel, dan heeft hij dat misschien gedacht. Maar dan zegt de Heer, voorwaar, ik zeg u, vers 5, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk gods niet ingaan. Nu gaat de Heer Jezus de twee middelen aangeven waaruit een mens geboren moet worden. Ik zal u niet vermoeien met alle verklaringen van deze tekst. Ik noem u er alleen dat er een tekst is zo dwaas om onder het water, het vruchtwater, te verstaan. Hoe men het in zijn haren haalt, begrijp ik niet, maar er zijn. Anderzijds dat men verstaat onder dit water de doop. Maar de doop doet jou niet wedergeboren worden. Hoe belangrijk ook de doop is op zichzelf. Maar de doop bewerkt dat niet. Als hier gesproken wordt over water en geest. Dan moeten wij ons afvragen wat dat water symbolisch wel betekenen kan. Want het gaat hier net als in Titus reiniging, water. Nieuw leven, geest. Die twee aspecten komen bij elkaar. Reiniging. Ik lees in Johannes 15. Johannes 15, ditzelfde hoofdstuk dus. Daar lees ik dit in vers 3. Johannes 15, vers 3. Gij zijt al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Hé, het woord reinigt dus. Dat woord, dat vertelt mij dat ik een zondaar ben die verkeerd gedaan heb. Dat woord roept mij op om daar berouw van te hebben. En me te bekeren. En te geloven in de Heer Jezus. En als ik dat doe, en dat woord dus die uitwerking heeft, dan reinigt het mij. En dan komt daarbij de werking van de geest die het nieuwe leven schenkt. Ik ga dit nog even verder uitwerken. Want in Johannes 13. In Johannes 13. Daar vindt u dat de voetwassing plaatsvindt. En daar gaat de Heer Jezus de voeten van de discipelen wassen. Maar dat willen ze eerst niet, althans Petrus wil het niet. En Petrus die zegt, Meester, u mij de voeten wassen? Geenszins. En Jezus antwoordde, vers 7, en zeide tot hem, wat ik doe, weet ge nu niet, maar ge zult het hierna verstaan. Petrus zei tot hem, ge zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Nogal krasse taal. Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. En daar schrikt Petrus van. Geen deel met de Heer Jezus. Geen gemeenschap met hem. Geen omgang met hem mogen hebben. Helemaal niks met hem gemeen. Nu niet en in de toekomst niet. Nee, dat moet niet. En Petrus zei tot hem, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hij wil nou helemaal gewassen worden. Die Petrus, dat is een impulsief man. Hè? Interessante man. Hij doet tenminste wat. Hij slaat de plank wel eens mis. Maar aan de andere kant, het komt allemaal zo echt uit zijn hart. En hij zegt dan ook, was me dan maar helemaal. En dan moet u opletten. Jezus zei tot hem, wie geheel gewassen is, heeft alleen nodig de voeten te wassen. Want hij is geheel rein. Kijk eens, als iemand tot bekering is gekomen en gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is hij in Gods oog helemaal gewassen. Dan heeft hij een bad genomen. Het bad van de vernieuwing, de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Maar hij loopt nog op aarde. En het is net als met de priesters bij de tempel. Daar werden hun voeten en bij hen ook hun handen smerig. En als ze wilden dienen, dan moesten ze hun handen en voeten wassen. Ze hoefden niet weer geheel gewassen te worden. Nee, alleen hun handen en voeten. Nu, dat is ook hier het geval. Dan geef ik u nog een tekst. En dat is Efeze 5. Efeze 5, daar gaat het over de verhouding van mannen en vrouwen. Op zichzelf een ontzaglijk belangrijk onderwerp. Een onderwerp in verband met onze tijd. Er gaan heel wat huwelijken op de klippen. Weet u waarom? Omdat men in Efeze 5 vanaf vers 22 tot 31, omdat men dat niet goed tot zich laat doordringen. Omdat man en vrouw de plaats niet willen innemen die ze volgens dat woord toebedeeld krijgen. Of omdat de vrouw bezig is met de teksten van de man daar en de man is bezig met de teksten van de vrouw en zal ze haar wel even inpeteren. Nou, dat gaat natuurlijk mis. Daarom is dit een grondgedachte voor een huwelijk. Dat de verhouding van Christus en zijn gemeente, die staat model voor het huwelijk van man en vrouw. En dat is het eerste wat we moeten zien, als er in ons huwelijk is wat verkeerd gaat, dat we ons gaan afvragen, hebben we wel beantwoord aan wat God hier voorschrijft. Daarnaast zijn er nog veel meer praktische dingen, maar ik hou nou geen huwelijkscounseling, zoals een week geleden we in Eindhoven mochten doen, mijn vrouw en ik samen. Dat was wel erg interessant, zij voor de dames en ik voor dames en heren. Maar dat is nu de bedoeling niet. Maar ik wil het er zo terloops even bij zeggen. Want het is wel belangrijk. Maar dan gaat het mij om vers 24. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan haar eigen mannen, in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar reinige door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat ze heilig en onberispelijk zou zijn. Hier leest u dat Christus de gemeente heeft lief gehad. Dat is in het verleden geschied. Hij heeft haar nog lief, maar de daad van liefde is gebleken doordat hij zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is verleden tijd. Het tweede is dat hij die gemeente reinigt. Dat doet hij nu, dat is heden. En het derde is, opdat hij haar zou heilig, haar reinigend, en dan opdat hij, vers 27, de gemeente voor zich zou stellen, zonder vlek of rimpel. Dat is toekomst. Verleden, heden, toekomst. Dan gaat het om dat heden. Hij reinigt die gemeente, daar hebt u weer wat u bij die voetwassing vindt. Eerst, elk lid helemaal gewassen. Daarna constant de voeten wassen. En hij doet dat door de wassing des waters door het woord. Hier zie je dus duidelijk dat water en woord samen horen. Het water is een voorstelling van het woord in Johannes 3 vers 5. En nu ga ik verder. En dan zeg ik, zijn er nou nog meer teksten naast Johannes 3, vers 3 tot 5, die mij iets vertellen over het middel van de wedergeboorte? Hoe de wedergeboorte tot stand komt. En dan zeg ik u, dan zijn er twee duidelijke teksten. We gaan ze allebei bekijken. Want zulke soort lezingen als hier, ik hoop niet dat u dat erg vindt, ja, dan doen we ook een beetje schriftstudie. En dan leer je de Bijbel beter kennen. Dan leer je de verbanden leren te leggen. Ik ga naar Jacobus 1. Een brief na de Hebreeënbrief. De brief van Jacobus. En deze Jacobus, die schrijft in hoofdstuk 1, vers 18, dit. Naar zijn eigen wil, dat betreft God, hè, naar zijn eigen wil, heeft hij, God, ons voortgebracht. Door het woord der waarheid, opdat wij als eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Dat woordje voortbrengen, dat betekent hier hetzelfde als een vrouw die kinderen voortbrengt. Dus het gaat om voortbrengen als kinderen. Als eerstelingen van zijn schepselen. Dus God heeft ons voortgebracht. En waardoor? Wel, door het woord der waarheid. Ziet u wel dat het voortbrengen, het als kinderen voortkomen, dat te maken heeft met het woord? Nog sterker, 1 Petrus. Eerste brief van Petrus. Het is dus niet alleen Johannes die dit naar voren brengt, maar ook Petrus. En in 1 Petrus 1, vers 23, daar lezen we dit. Begin bij vers 22. Daar gij uw zielen gereinigd hebt door de gehoorzaamheid aan de waarheid, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Nou komt het hoor. Gij die wedergeboren zijt. Ah, dat hebben we nu niet voortbrengen. Nu hebben we duidelijk wedergeboren zijn. Hetzelfde woord. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levend en blijvend woord van God. Hier ligt bij het woord niet het beeld van reiniging voorop, dan beschouwen we het woord als water. Dat hadden we in Johannes 3, Johannes 13, Johannes 15. Hier wordt het beeld van zaad gebruikt. En dan krijg je het beeld van leven. Leven wekken. Het is levenszaad. Het is onvergankelijk zaad waardoor wij wedergeboren zijn. Kijk, iemand heeft het eens zo gezegd. Die haalde zijn horloge van zijn arm. Hij zegt, dit is een prachtig mooi ding, hè? Tikt. Beweegt. Zit zo'n onrustje in, althans in deze. En hij zegt, als ik dat ding in de grond stop, dan komen er nooit jonge horloges uit, hoor. Want dat ding, hoe mooi en kunstig, is dood. In zichzelf dood. Dus wat dat betreft, kun je het niet poten. Alles wat dood is voor een mens, dat kan je in de grond stoppen, maar het helpt niet. Alles mechanisch of wat dan ook, dat helpt je niet. Je hebt zaad nodig. Maar dan heb je ook goed zaad nodig. Je kan natuurlijk wel eens een keer zaad kopen en dan stop je in de grond en dan komt er niks uit. Ja, dan was het verdord, was het helemaal droog, was het helemaal verschimmeld soms. Had het niks te betekenen. Er zat geen kiemkracht in. Daarom staat hier dat we wedergeboren zijn door onvergankelijk zaad. Het levend, blijvend woord van God. Je krijgt dus, als je de diverse gedachten van Johannes, van Jacobus en van Petrus bij elkaar pakt, dan krijg je dat. Ten eerste vindt plaats een reiniging door het woord. Ten tweede vindt plaats een levendmaking door een woord. Water, zaad. En dat alles met de geest die dit allemaal bewerkt. Want het is de geest die het woord doet werken aan ons hart. Zowel reinigend als levendmakend. Dat doet die geest. Wel, dat is het geweldige wat we hier vinden in Johannes 3 dus. Je moet dus het woord horen. Om wederom geboren te worden. En de geest moet werken aan je hart. Nou wil God je het woord laten horen. En God wil door zijn geest werken. En dan vind ik nog een uitspraak. En dat is Johannes 1 vers 12 en 13. Dan moet u dat ook nog eens opzoeken. Johannes 1 vers 12 en 13. Daar lezen we dat Jezus Christus in de wereld is gekomen. Vers 10 zegt hij was in de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Droevige toestand. De schepper, Jezus Christus is mede schepper. Alle dingen zijn door hem geworden, zeggen de eerste versen. Vers 2 en 3 bedoel ik. Hij komt in de schepping en de schepping heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, dat is Israël. Het volk. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nou komt vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden. Let u erop. Hier staat niks over wedergeboorte. Je zou namelijk kunnen zeggen, en er zijn mensen die dat zeggen, die zeggen, hoor eens, je kunt als zondaar helemaal 0, niks doen aan je redding. Helemaal niks. Je moet het maar afwachten. God moet het doen. Wedergeboorte, je kan jezelf toch niet geboren laten worden? Kan je als kind ook niet, bij een natuurlijke geboorte. Dus kun je het geestelijk ook niet. En notabene, er staat verder in de Bijbel dat je uitverkoren moest zijn. Dus vergeet het allemaal maar. Ga maar rustig zitten wachten. Totdat God aan werk je mag erom bidden. Dat schijnt dan wel te kunnen. Nou meen ik dat om werkelijk goed te kunnen bidden, moet je al geloven. Of je moet als zondaar al in God geloven om werkelijk je zonden aan God te belijden en te vragen of je een kind van hem mag worden. Maar daar stapt men dan overheen. Je moet dan maar bidden en je moet dan maar wachten tot er een lichtstraal komt. Nou, dat is niet het christendom. Dat is niet het christelijk geloof dat de Bijbel ons voorhoudt. Hier staat dat zoveel hem aangenomen hebben. Wij mensen moeten dus Jezus aannemen. Hun gaf hij het recht of de macht kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. En nou komt het. Die niet uit bloed. Die niet uit de wil van het vlees. Die niet uit de wil van de man. Maar uit God geboren zijn. Kijk, hier krijg je de bron. We hebben gehad de noodzaak van wedergeboren. Tenzij iemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dat wijst op de noodzaak van de wedergeboorte. We hebben het gehad over de middelen van de wedergeboorte. Water, geest, zout. Het woord en de geest dus. Er zijn verschillende aspecten. Vervolgens hebben we het nu over de oorsprong van de wedergeboorte. Het is een geboorte uit God, die uit God geboren zijn. Die andere niet, wil ik ook nog even behandelen. Er staat, die niet uit het bloed. Je vader mag een gelovige zijn, wedergeboren, maar dat betekent niet dat jij door die bloedverwantschap automatisch ook wedergeboren bent. Voorbeeld, Kaïn. Kaïn stamde af van Adam en Eva net zo goed als Abel. Maar Kaïn was een ongelovige. En die kreeg een vloek over zich. Het tweede, niet uit de wil van het vlees. Een mens kan dat niet vanuit het vlees bewerken. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, zegt de Heer Jezus Christus. Al zou je 10 keer geïncarneerd worden, help je geen zier. Wilt u een voorbeeld van iemand die uit het vlees geboren is? Ismaël. Abraham die dacht, wacht, ik word oud, Sarah wordt oud. Of beter gezegd, Sarah dacht, laat ik het goed zeggen. Sarah dacht, ik geef mijn dienstmaagd, Hagar, aan Abraham. En dat kind dat eruit geboren wordt, na Oosters gebruik, is dan mijn kind. Nee, zegt God. Op die vleeselijke arrangementen ga ik niet in. En in de Galatenbrief lees je het, dat Ismaël, dat is degene die naar het vlees geboren is, zegt Galaten 4. Maar Isaac is de zoon van de belofte van de geest. Dus, op die manier kan het niet. Het vlees met al zijn inspanningen kan het niet bewerken. Dan gaan we naar de derde. Niet uit de wil van de man. Een ander kan het niet voor je doen. Voorbeeld, Esau. Isaac wilde Esau zegenen. Maar God had gezegd, nee, Jacob, die is het. Nee, zegt Isaac, tegen Esau, ga jij maar een wildbraad halen en dan zal ik jou de zegen geven. Maar dat was niet naar de gedachten van God. Het was natuurlijk ook niet goed hoe Jacob het klaarspeelde om dan zelf die zegen toch te krijgen. Had hij helemaal niet hoeven doen wat God gezegd had gebeurd. Had moeten vertrouwen. En Rebecca ook. Maar dat laat ik even terzijde. Op zichzelf hebt u hier een voorbeeld. Van dat een vader het voor zijn zoon klaar wilde stomen. Wel nu, alles wat een mens zelf doet, of wat er door een ander aan hem gedaan wordt, kan nooit en te nimmer de wedergeboorte bewerken. Je moet uit God geboren zijn, zegt hier Johannes 1, vers 13. Het moet een nieuwe geboorte zijn, die uit God plaatsvindt. En als u naar de eerste brief van Johannes kijkt, ik ga al die teksten niet lezen, maar voor wie ze wil opschrijven, zal ik ze even opnoemen. 1 Johannes, 2 vers 29, 3 vers 9, 4 vers 7, 5 vers 1, vers 4, vers 18, ik herhaal, 2 vers 29, 3 vers 9, 4 vers 7, 5 vers 1, 4 en 18, ik meen dat ik ze dan allemaal heb, dat zijn allemaal teksten die gaan over uit God geboren zijn. En wat de kenmerken daarvan zijn in een mens. Nu kom ik terug op wat ik gezegd heb. Dat iemand niet zichzelf geboren kan laten worden. En in feite heb ik al laten doorschemeren. Of beter gezegd, ik heb het heel duidelijk gezegd. Dat dat niet betekent dat je dus met je armen over elkaar kunt gaan zitten en zeggen, nou wachten wij maar af tot we geboren worden, wederom geboren worden. Dat wachten we maar af. Nee, want punt 1, water en geest was het middel, nietwaar? Dat water is het woord. Dan moet het woord gaan werken. Dan moet je dus ook naar dat woord gaan luisteren. Je moet niet afwachten en zeggen, nou, het moet maar een keer gebeuren. Nee, je moet je dan ook daar bevinden waar dat water en waar die geest kunnen werken, waar dat woord en waar die geest kunnen werken. En de Heer die gaat aan deze geweldig knappe Joodse rabbi, die de leraar, kan je misschien zeggen, van Israël was. En hij zegt, als deze er niks van begrijpt, zijt gij de leraar van Israël en weet ge dit niet. Hé, dus je moest het weten. Is er dan in het Oude Testament sprake van wederom geboren worden? Nou, niet letterlijk. Maar in Ezechiël 36, daar lees je wel dat God water op zijn volk zal sprengen, hen zal reinigen. En dat hij dat stenen hart uit hen zal wegnemen en hen een vlezen hart zal geven. Nou, dat is nou precies wat wedergeboren worden wil zeggen. Reinigen en een dood stenen hart vervangen door een levend hart. Hier betekent vlezen hart dus, in tegenstelling tot een stenen hart, een levend hart tegenover een dood hart. Nou, dat had Nicodemus kunnen weten. Want dat hoofdstuk gaat eraan vooraf, Ezechiël 36, aan het visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen, en aan het herstel van het volk Israël dat zal plaatsvinden, waarbij de Heere David hun koning zal geven, waarbij ze de vijanden zullen overwinnen en uitroeien, en waarbij het heerlijke vrederijk zal opgericht worden, waarin een nieuwe tempel, de tempel van Ezechiël, zal worden gebouwd. Kijk, daar gaat het dan vooraf. En om in dat rijk in te gaan, dat rijk op aarde, daarom moest Israël, moesten deze gelieten wederom geboren worden. Moest die verandering plaatsvinden. En de Heer die zegt als het ware, nou dat is voor deze aarde, dat heeft met aardse dingen te maken. Nou, hoe zal ik je dan wat gaan vertellen over de hemel, over de hemelse gewesten waar je in Christus in geplaatst wordt als je gelooft, alles wat Paulus in de Efezebrief schrijft. Daar hoefde hij met Nicodemus helemaal niet over te beginnen, want daar zou de man niks van begrijpen. Hij spreekt alleen met hem over datgene wat hij als rabbi van Israël tenminste had kunnen begrijpen. Dat er bij Israël een totale verandering van een dode toestand in een gereinigde, levende toestand plaats moest vinden. Wilden zij het Godsrijk, dat rijk van de Messias, kunnen binnengaan. En omdat deze man er niks van begrijpt, gaat de Heer met een heel eenvoudig voorbeeld duidelijk maken wat er moet gebeuren. Als voor een kind maakt de Heer het duidelijk. En weet u wat hij zegt? Hij zegt, kijk eens, als het gaat om dat werk van de geest, dat kan je niet berekenen, kan je niet aan banden leggen, het is net als met de wind. Je weet niet van waar ze komt en waar ze heen gaat. Hoe dat werkt, laat dat maar aan God op. Maar wat jij moet doen, dat komt nu. En dan zegt de Heer Jezus, kijk eens, weet je wat er moet gebeuren? Die zoon des mensen, die zal opvaren in de hemel, en hij is degene die uit de hemel neergedaald is. En dat ben ik, zegt de Heer Jezus in feite. Wat moet er mee gebeuren? Wel, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ha, de slang in de woestijn. Daar gaat bij Nicodemus een lichtje op. De slang in de woestijn, ja. Al die Israëlieten, als ze gebeten waren door de slang, het hielp ze niet. Al sneden ze die wond open en wouden ze het bloed eruit laten vloeien, waren ze met de ene slangenbeet bezig als de kans nog dat een ander hen te pakken nam. Nee, afbinden hielp niet. Tegen God in opstand komen waarom hij die slangen toegelaten had, baat hij ook niks. Slang voor slang doodknuppelen? Nee. Wat God zegt door Mozes is een slang in de woestijn. Redding van een slang door een slang. Wat betekent dat? Wel, al zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Daar op het kruis werd de Heer Jezus Christus verhoogd. En hij werd verhoogd. En zegt ons 1 Petrus 2... Hij wilde onze zonden dragen in zijn lichaam op het hout. En hij wilde tot zonde gemaakt worden. En daar op het hout, daar overwon hij. Daar werd hij gemaakt, als had hij en was hij de oorzaak van dat gif van de zonde. Hij nam het op zich. Hij droeg het oordeel ervoor. En staat er nu, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je er hard voor inspannen? Nee. Jezelf opknappen? Nee. Wat dan wel?
Geloof.
Tja, zijn Jehovah's getuigen bij mij aan de deur een keer jaren terug. En u dacht dat het zo gemakkelijk was? Ik zei ja, zo gemakkelijk is het nou. En als u dat niet aanvaardt, bent u een verloren mens. Hij spuwde op de grond en ze gingen weg. Daaruit bleek de vijandschap tegen de boodschap van een kruis als het enige middel tot redding. Niks te doen dan te geloven. Weet u waarom het evangelie zo moeilijk is? Omdat het zo makkelijk is. Het is net als met Naaman. Tegen zijn knechten zeggen tegen hem: meneer Naaman, als de profeet iets moeilijks van u gevraagd had, zou u het niet gedaan hebben? Ja, ja. Als de profeet gezegd had: ga naar Masada en loop op je knieën het hele slangenpad naar boven toe, dan had u het gedaan. Of als hij gezegd had: ga naar de Tabor en loop die vier keer op en af, had hij het gedaan. Als het maar wat moeilijks geweest was. Als het maar een inspanning van de mens gekost had. Als het maar niet vernederend geweest was. Maar nu zich baden in de Jordaan, zevenmaal. Kom nou. Kom nou, waren de Parpar en de Arama de rivieren van bergrivieren, van Syrië. Schitterend man, dan kon je tot op de bodem kijken. En dan die modderige Jordaanstroom, geen denken aan. Ja, maar als hij niet geluisterd had naar zijn klechten, dan was hij nou nog meer laat. Gelukkig luistert hij. En hij gaat. Zevenmaal in de Jordaan, de rivier die de dood van Christus voorstelt. En hij krijgt leven. Het vlees komt hem terug als een kleine jongen. Daar heb je een nieuw leven. Daar heb je een nieuwe geboorte. Huh? Het oude vlees, dat kwam niet terug als oud vlees. Beetje opgeknapt. Nee, daar waar die melaatsheid zat, was het als nieuw vlees. Als van een kleine jongen. En dat bewerkt God. Nu, zo moest het ook hier. En dat moest ook Nicodemus begrijpen. Dat het niet de inspanning van de mens is. Niet uitwerken. Maar enkel uit genade door het geloof. En hebben werken er dan niks mee te maken? Jawel. In Efeze 2 vers 8 tot 10 staat het. Niet uitwerken, opdat niemand roemen. Want in Christus Jezus zijt gij geschapen tot goede werken. Oh, dus de werken moeten er niet aan vooraf gaan. Dan hebben ze geen waarde. Maar de werken moeten volgen. Als iemand eenmaal gelooft in de Heer Jezus Christus, dan gaat dat geloof vruchten voortbrengen. Dat zijn de goede werken. En Jacobus zegt, ja, ho even, jij zegt gelovig te zijn. Toon me dat geloof eens uit je werken. Kijk, Jacobus de practicus. Maar Paulus in de Romeinenbrief zegt, uit het geloof zonder werken. De redding is uit geloof zonder werken. Maar Jacobus zegt, als jij gelooft, dan wil ik het aan je werken zien. Heel nuchter, goed zo, Jacobus. En Paulus van Efeze brengt de Romeinen en Jacobus bij elkaar en zegt, niet uit werken, niet voor die tijd, maar geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat zijn die werken van Jacobus. En niet uit werken zijn de werken van Romeinen 3. Waardoor je niet behouden wordt. Wel nu. Al zo lief, zegt nu de Heer Jezus tegen die Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is een troostrijke boodschap. Zo lief heeft God zijn zoon gehad. Hij heeft hem niet alleen gezonden naar deze aarde. Dat was op zichzelf al lijden voor de Heer Jezus. Dat was een vernedering. Dat was ook een daad van liefde van God. Maar als de Heer Jezus daarna zo weer naar de hemel gegaan was, kon geen mens gered worden. God heeft hem laten gaan naar het kruis. En van dat kruis is hij niet afgekomen voor die uren van duisternis. Dan zouden we nog niet gered zijn. Dan had hij zichzelf verlost en niet ons. Maar hij is in de dood gegaan. En in die 3 uren van duisternis, daar heeft hij het moeten zeggen.
mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het was om u en om mij. Daar bracht God ons oude ik in het gericht. De zonde in ons werd daar geoordeeld aan. En onze zonde last, al die zonden die we gedaan hebben, die werden daar aan hem gestraft. En als iemand in de Heer Jezus Christus gelooft, dan klinkt het woord van Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zoals we hier zitten, zijn we allemaal wedergeboren, als het nog niet het geval is. Doe dan net als zo'n Israëliet in de woestijn. Zien op de slang is nu geloven in Jezus Christus. Erkennen zondaar te zijn. Beleid dat aan God. Geloof dan dat Jezus Christus ook voor u dat oordeel op Golgotha heeft gedragen. Neem hem in het geloof aan als uw heiland en Heer. Dan werkt God door zijn woord en geest. Stel uw hart open voor Jezus van Nazareth. Dan komt God door de Heilige Geest in uw hart wonen. En als u dan als een verloren zondaar hier bent binnengekomen, gaat u als een kind van God naar buiten. Want dan geeft hij u het recht een kind van God genoemd te worden. En wat is dan dat effect van die wedergeboorte? Ik zei het u al, dan bent u nu al kinderen van God. En Johannes zegt het in zijn eerste brief, het derde hoofdstuk. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd zouden worden. Nu. En Petrus die zegt, kijk eens, we zijn wedergeboren tot een levende erfenis. Onvergankelijk. En dan wijst hij heen naar de toekomst. Nu al kinderen van God. Maar al die wedergeborenen wachten een koninkrijk. Een heerlijk koninkrijk. Waar we met Christus zullen zijn. Met hem zullen regeren. Zoals de Heer het in feite ook tegen die discipelen zei. Dat ze zouden zitten op tronen. En zouden regeren over de stammen van Israël. Aan alle gelovigen zegt Christus. Dat zoals hij zich gezet heeft met zijn vader in dienstroon, dat alle geloofsoverwinnaars, en dat zijn alle die geloven, want wat overwint de wereld? Ons geloof. Dat alle eenmaal met hem zullen zitten in zijn troon. Als u de Heer Jezus kent, en ik zeg het ook tot mezelf, als heiland, dan mogen wij God kennen als onze vader. Zijn we wedergeboren, laten we dan ook als kinderen van die Vader wandelen tot zijn eer. Laten we in vertrouwen onze weg gaan. En laat onze wandel zijn in deze boze eeuw als kinderen van het licht. Niet meer kinderen van de duisternis, niet meer kinderen van de Satan, maar kinderen van de Vader, van God zelf. En dat we het licht laten schijnen door onze wandel. Hier in deze wereld, tot eer van God, tot eer van de Heer Jezus en tot zegen voor onszelf en voor anderen.
Zonder al meer beantwoord, maar deze twee kunnen ook bij u misschien niet helemaal duidelijk overgekomen zijn. Namelijk, wat is nou het verband tussen dat wedergeboren worden in Johannes 3, het evangelie, de wedergeboorte in Titus 3 en de wedergeboorte in Matteüs 19. Het verband tussen die drie. Je moet ze onderscheiden, maar je moet ze niet scheiden. Dat is heel vaak met Bijbelse beginselen zo. Als het gaat om Johannes 3... dan ziet het erop dat iemand opnieuw geboren moet worden. Zijn eerste geboorte maakte hem tot een schepsel van God. Die nieuwe geboorte maakt hem tot een kind van God. Hij moet opnieuw geboren worden om God ook vader te kunnen noemen. Dat is dus een nieuw iets in je leven, opnieuw. En dat moet door water en door geest. En dan ziet het op het feit dat het uit God geboren is, die is de bron van dat nieuwe leven. Dan gaat het om dat nieuwe leven dat je dan bezit. In Titus gaat het erom, dat slaat op hetzelfde dus, daar die wedergeboorte, het bad der wedergeboorte en vernieuwing des geestes, daar staat het erop dat je dan ook in een nieuwe positie komt. Dat het een hele omkeer betekent. Dan ligt niet zozeer de nadruk op wat er in je heeft plaatsgevonden, maar ook dat je nu een nieuwe plaats inneemt. Als het gaat om de bekering wordt er gezegd dat wij ons moeten bekeren uit de macht van Satan tot God. De mens bevindt zich in de macht van Satan. Elk mens. En die moet zich bekeren uit de duisternis tot het licht, zegt Paulus aan Agrippa. Wel nu, dat aspect komt in Titus naar voren. Een nieuwe, andere situatie waarin je dan komt te staan. En in Matteüs ziet het vooruit en de wedergeboorte daar ziet op een totale verandering in deze wereld waarbij Satan gebonden zal zijn en waarbij de Heer Jezus Christus met de zijnen regeren zal. En waarbij niet meer het onrecht heerst, maar waarbij, zoals in Jesaja 11, de wolf met het lam verkeert en een kind zal spelen bij het hol van een basilisk of van een adder, enzovoort. Wat u leest over die heilstijd in Jesaja, daar ziet het op. En Petrus noemt dat het herstel van alle dingen. Ja, dus dat er dan een totaal herstel zal plaatsvinden. En Christus, alle vijanden onderworpen, krijgt aan de voetbank van zijn voeten en hij zijn heerschappij zal uitoefenen. Dat is dus het verband. Even nog herhaald. Johannes 3 ziet op de innerlijke veranderingen, het nieuwe leven dat je ontvangt, waardoor je een kind van God wordt en door de geest ook Abba Vader kunt noemen, zoals dat gezegd wordt in Romeinen 8 en in Galaten 4. Titus ziet op de totaal andere situatie waarin je komt te staan ten opzichte van God. Niet meer in de macht van Satan, niet meer met de rug naar God toe, maar in een totaal andere situatie voor hem. En Matteüs ziet op de totaal andere situatie die zal plaatsvinden, Matteüs 19, in het duizendjarig rijk of in het vrederijk. En de volgende vraag, die had ik ook wel een beetje verwacht, omdat ik de teksten uit 1 Johannes genoemd heb. In 1 Johannes 5 vers 18 staat dat wie uit God geboren is, zondigt niet. En een andere tekst, wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de zonde heeft geen vat op hem. Ik wil daar hier een antwoord op geven. Als u een uitgebreider antwoord wilt, dan raad ik u aan toets 5 te kopen. Ik hoop dat die nog hier aanwezig is. Dat is het probleem van de zonde. En daarin komt onder andere voor de lastering van de geest, wat dat is, en die uit God geboren is, zondigt niet. Ik zal u vertellen wat daarmee bedoeld wordt. Ten eerste, nu is weer zo belangrijk het verband, de eerste brief van Johannes is een heel karakteristieke brief. Johannes beschrijft in die brief de dingen zoals ze principieel zijn. Hij vertelt het dus los van tekortkomingen onzerzijds, maar vertelt wat het wezen van de dingen is. Om dat duidelijk te maken, nemen we wel eens als voorbeeld, als iemand jou vraagt, wat is water? Dan neem je niet het water uit een modderige gracht, dat is ook wel water, maar dat is niet zuiver, schoon water. Dan neem je het water uit de waterleiding of uit een bron. Dan heb je zuiver water. Dat toon je als water. Nu, als Johannes gaat spreken over
wie wedergeboren is, dan gaat hij die vraag beantwoorden, principieel, naar het karakter wat een wedergeborene heeft. Als hij dan spreekt over wie uit God geboren is, zondigt niet, dan betekent dat niet dat een uit God geborene nooit meer enige zonde doet. Want dezelfde Johannes zegt in 1 Johannes 2 vers 1, deze dingen schrijf ik u opdat ge niet zondigt, maar als iemand gezondigd heeft, dus het kan, hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat betekent het dan? Iemand die uit God geboren is, zondigt niet. Dat kan ik op twee manieren beantwoorden. De ene manier is dit. Het nieuwe, uit God geboren leven zondigt niet. De nieuwe natuur zondigt niet. Maar het vlees in ons kan nog werken. En dat kan zondigen. Dat brengt ons tot zondigen. Als we niet waakzaam zijn. Maar dan zondigen dus niet wat onze nieuwe wedergeboren mens betreft, maar wat het vlees betreft. U kunt dat verduidelijken met een tekst uit de Romeinenbrief, uit Romeinen 7, waar Paulus iemand voorstelt die worstelt om onder de wet toch zich aangenaam voor God te maken. En dan zegt hij, als ik dan het goede wil doen, is het kwade mij nabij. En het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Vers 19 van Romeinen 7. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Hier vind je iemand die heeft al leven uit God. Hij is bekeerd. Maar hij staat nog niet in de vrijheid. Hij probeert nog zichzelf te helpen. In eigen kracht God te dienen. En dan komt hij tot ontdekking, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Daar heb je precies hetzelfde. Daar zegt hij, kijk, als ik dan dat kwade doe, dan doe ik als levend gemaakt, als degene die mij bekeerd heb en die God gezocht heeft en God wil dienen, dan doe ik dat niet, want ik wil juist het goede doen, maar dan doet de zonde het die in mij is. En zo kun je van 1 Johannes 5 zeggen, dat als we als wedergeboren mensen zondigen, dan doet dat niet die nieuwe mens, maar dan is dat het vlees in ons dat zondigt. Daar moeten zijn we natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Je kunt niet zeggen, oh, dus als ik het niet doe, dan zondig ik maar raak, want dat geeft toch niks. Als mensen dat zeggen, haal ik altijd dat verhaal aan van die Amerikaan. Er was iemand die zei tegen een rechter, hij had namelijk iets overtreden, had wat weggenomen. En toen zegt hij tegen de rechter, ja meneer Horris, maar ik ben een christen en als christen heb ik dat eigenlijk niet gedaan. Ik ben een nieuw mens. Maar dat heeft mijn oude mens, mijn oude natuur, die heeft dat gedaan. Nou, de rechter die had hem 30 dagen gegeven. En toen kwam hij met deze verontschuldiging. Hij dacht, nou, dan kan ik die rechter misschien ompraten. Toen zei die rechter, oké, dan krijgt die nieuwe mens 30 dagen, de oude mens 30 dagen. En de nieuwe mens krijgt er 30 dagen bij, omdat hij medeplichtig is. En toen kreeg hij 60, dus dat vrome plaatje loopt niet uit. Of het ooit gebeurd is, weet ik niet, dit mooie verhaal, maar ik vond het wel een leuke illustratie om het duidelijk te maken. Je blijft er verantwoordelijk voor. Maar je moet goed zien dat het dus niet in strijd is met 1 Johannes. En nu komt de praktijk dat je dus moet in de kracht van God zien dat je dat vlees niet laat werken. En daarbij moeten we bedenken dat er zomaar bij ons verkeerde gedachten kunnen opkomen. Of dat je merkt dat je die oude mens nog, dat vlees beter gezegd, in je hebt. Nou, daar hoef je niet van te schrikken. Want dat is eenvoudig, dat weten we. Dat we nog het vlees in ons houden. Had Paulus ook. Nadat Paulus opgetrokken was in de derde hemel, kwam hij terug. En er was de gevaar dat hij hoogmoedig zou worden. Nou, hoogmoed is een werk van het vlees.
En wat doet God? God geeft hem een engel des Satans om hem met vuisten te slaan, opdat hij zich niet verheft. Dan was het genade van God om dat te voorkomen. Maar dat vlees had hij nog wel dus. En zo kan het ook bij ons, dat dat vlees ons verleidt. En dan hebben we nodig om het te erkennen weer voor God. Niet in de put te gaan zitten, maar te erkennen voor God dat we nog zwak zijn in dit opzicht. En als we gezondigd hebben, dan moeten we het belijden aan God als kinderen aan de Vader. Want dan zijn we niet weer opnieuw zondaars geworden die ver van God staan. Maar dan moeten we als kinderen weer hersteld worden in de band van de gemeenschap. De andere uitleg die ik geef van dit vers meestal is deze. Johannes spreekt op deze soort manier. Een schaap leeft niet in de modder. Dat is de natuur van het schaap niet. En een varken leeft wel in de modder. Betekent dat? Dat een schaap niet eens in de modder vallen kan? Nee, dat betekent het niet, want dat kan wel. Maar dat is tegen zijn natuur. En een varken, betekent dat niet dat je niet eens een keer een varken ziet dat na een regenbui weer lekker schoon uitziet? Ja, maar het blijft een varken en hij gaat weer wentelen in het slijk, zegt Petrus. Dus op deze manier zou je het ook kunnen verduidelijken dat als een gelovige, een wedergeboren mens, zondigt, dan is dat tegen zijn natuur. Dan is hij in de modder gerold net als een schaap. Terwijl een ongelovige doet het naar zijn natuur. Net als een varken. Zo kun je het dus ook duidelijk maken. En wat we, waar het dus praktisch om gaat, dat is. En dat wil ik nog even herhalen, want dat heb ik straks niet duidelijk genoeg gezegd. Het constateren dat je nog het vlees in je hebt, dat herhaal ik nog eens, moet ons niet naar beneden drukken. Dat weten we, dat we dat vlees nog hebben. En als er verkeerde dingen bij ons opkomen, dan moeten we daar niet in die zin van schrikken, van ben ik dan wel een gelovige? Maar dan geldt het wat Luther eens gezegd heeft. Ik kan niet voorkomen, ten aanzien van verkeerde gedachten, zei hij dat. Ik kan niet voorkomen dat er vogels over mijn hoofd vliegen. Maar ik kan wel voorkomen dat ze in mijn haren een nest maken. Wel nu, zo is het ook met verkeerde dingen. Je kunt zomaar iets zien dat daar iets verkeerds bij je opkomt. Wel, oordeel dat dan meteen. Dan verontreinigt het je niet. Maar als je het gaat voeden en verkeerde gedachten gaat koesteren, dan ga je in gedachten zondigen. Als je op zedelijk gebied verkeerde gedachten gaat koesteren en daar maar in doorgaat, ja, dan zondig je ook in gedachten. Want dan laat je ze een nest in je haren maken. En als je op financieel gebied over verkeerde praktijken gaat nazitten denken van zou ik het zus of zou ik het zo doen, en je oordeelt dat niet meteen, dan krijg je ook dat ze een nest in je haren maken, om zo te zeggen. Dat moet je dus direct oordelen. Dat is punt 1 over het opkomen van het verkeerde waardoor ik merk dat ik het vlees in me heb. Het tweede is, als ik dat werkelijk gezondigd heb, dan moeten wij doen wat er staat in 1 Johannes. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Dan kunnen we natuurlijk niet zeggen, oh dat is makkelijk, dan doe ik maar weer kwaad en dan belijd ik het maar weer en dan krijg ik het weer vergeven enzovoort. Nee, want er staat ook nog eens dat je het moet nalaten in het Spreukenboek. Dat betekent wel dat wij ons leven erop in moeten stellen om het verkeerde na te laten. En de heiliging na te streven. Dat ziet erop het verkeerde niet te doen. Maar nogmaals, als we het gedaan hebben, dan niet in wanhoop vervallen zoals sommigen doen. Niet in onverschilligheid zoals sommigen doen. Maar het eerlijk aan God vertellen en hem vragen om kracht om de weg te gaan zonder het verkeerde een plaats te geven in ons leven, in onze gedachtenwereld. Dit was het.
Ik heb het vergeten.